Geloof is dus niets anders dan het vertrouwen op wat gesproken is. En in Bijbels verband, geloof is vertrouwen op wat God beloofd heeft. En de vraag, wat heeft God dan beloofd? Daar kunnen we ook wel een week over doen. Maar ik kan het natuurlijk ook in één zin samenvatten. Wat God beloofd heeft, is nieuw leven. En dat is precies wat verlossing inhoudt. Want hoe dan ook, het is een populaire gedachte dat de Heer Jezus voor onze zonden gestorven is. Maar u weet wat ik er altijd van zeg. Dat is wel zo, maar het schiet niet echt op. Want hoe dat ook zij, de Bijbel is daar duidelijk genoeg over. En ik hoop u dat vanavond nog zelfs voor te lezen. Zolang een mens geen ander leven ontvangt, is hij toch verloren. Of zijn rekening nou vereffend is, long ago. Ken je dat lied ook? The old account was settled long ago. Of die rekening nou vereffend is, of de schuld betaald is, dat maakt in zichzelf weinig uit. Waar het om gaat, is dat de verloren positie van de mens gelegen is in het feit dat hij vergankelijk leven heeft. Hij is gedoemd te sterven en dat weet hij ook nog. Verlossing houdt dus niet maar in dat onze zonden vergeven worden, hoewel het strikt noodzakelijk is om deel te kunnen hebben aan het vervolg erop. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat God nieuw leven zal voortbrengen. En geloof is geloof. Precies in dat. U weet, in de Bijbel wordt ons het geloof van Abraham met name tot voorbeeld gesteld. In dat verband wordt hij bij gelegenheid ook genoemd de vader van alle gelovigen. En in Romeinen hoofdstuk 4, wel het hele hoofdstuk Romeinen 4 wordt hier aan gewijd. En in mijn Bijbel staat er ook nadrukkelijk boven, omdat er geen andere optie is, Abraham gerechtvaardigd door zijn geloof. In Romeinen 3 wordt uiteengezet dat de mens gerechtvaardigd wordt uit geloof. En in hoofdstuk 4 krijgen we de illustratie daarvan in de persoon van Abraham. Waarin gezegd wordt dat hoe dan ook, als een mens verlost zou worden, dan zal hij moeten wandelen in de voetstappen des geloofs. Dat is vers 12. Hij zal moeten wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, waarbij staat het welke in de voorhuid was. Dat wil zeggen, de man leefde niet onder de wet, was ook niet besneden, maar hij was wel een gelovige. Iets dat later in Hebreeën 11 benadrukt wordt, als gezegd wordt, door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest en is op weg gegaan naar een land zonder te weten waar hij komen zou, enzovoorts. Waarbij alsnog achteraf wordt vastgesteld dat Abraham een gelovige was, reeds in Ur der Chaldeeën. En toen God hem dus riep om op weg te gaan, ging hij dus ook. Gaf gehoor aan het woord, zoals eigenlijk ook verwacht mocht worden. Maar hoe dan ook, van Abraham staat dus dat hij eigenlijk, dat staat in het Oude Testament ook, Abraham was geen Jood, dat weet u. Hij was zelfs geen Israëliet, dat is technisch onmogelijk trouwens allemaal. Hij was een verdorven Syriër, staat er. Met andere woorden, hij was een heiden. En hij werd gerechtvaardigd uit het geloof. Want Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Hij werd op grond van zijn geloof vrijgesproken. Want de Bijbelse waarheid is dat weliswaar de zondaar, nee, ik zal het anders zeggen, dat de ziel die zondigt zou sterven, staat ergens in de profetie, ik weet zo gauw niet uit mijn hoofd waar. En Ezechiël, ja goed, ja, ergens. De ziel die zondigt zal sterven, en anders moet ik mijn toevlucht nemen tot Genesis, waar staat Abraham, of Adam werd een levende ziel en tot hem werd gezegd dat als hij van de boom de kennis des goeds en des kwaads zou eten, zou hij sterven. Dus de mens is een sterfelijke ziel, volgens de Bijbel. Van wie ik dat geleerd heb? Ja, staat in de Bijbel. Van wie ik het geleerd heb? Van een mormoon. Echt waar. Dat is heel gek, maar die kwam bij mij aan de deur op de dag dat ik verhuisde naar Zwolle. Dat was in 1970. Ik weet het nog goed, dan was hij bezig met in- en uitlaten. Komt een stel van die deftig geklede heren aan de deur. Dat waren mormonen. En die praatje maken. Die begonnen inderdaad over of de mens een onsterfelijke ziel heeft. Want dat schijnt de algemene gedachte te zijn in het christendom. En ze toonden mij aan vanuit de Bijbel dat dat niet het geval is. En dat is inderdaad correct. He? Ze kunnen nog eens wat leren. Maar daarna gingen ze weg, want ik was druk aan het verhuizen. En een uur later kwamen ze terug om te vragen of ze nog helpen konden. Schrarige mensen. Echt wel. Ik waardeerde dat zeer. Maar ik heb het toch maar niet aangenomen. Maar hoe dat ook zij, je moet het natuurlijk gewoon uit de Bijbel leren. Hè? De ziel is in werkelijkheid het praktische leven van de mens. Het is wel degelijk de buitenkant van de mens bovendien. Adam werd geformeerd uit het stof van de aardbodem. Dat is de buitenkant. En God blies in hem en zo werd hij een levende ziel. Dat is dus nog steeds de buitenkant, want de ziel is de praktische levenswandel van de mens, althans volgens de Bijbel, en de rest is worst. Omdat we hier in Duitsland zijn dan, hè, vooruit. Hè. De rest is niet belangrijk. Het gaat erom wat de Bijbel daarover zegt, maar die ziel is een mens en de mens is nou eenmaal sterfelijk. En dat is een probleem, eigenlijk. Hij weet van eeuwigheid, heeft daar ideeën over. Dat staat in Prediker, hè. God heeft alle dingen schoongemaakt op zijn tijd. En hij heeft ook in de eeuw in het hart van de mens gelegd, staat er. Dat betekent zoveel als de mens heeft een idee van eeuwigheid. Hij weet dat er eigenlijk alles zou moeten blijven. Maar helaas, dat is niet zo. En dat is dan het probleem waarmee een mens in het leven staat. Het gaat voorbij, het zou eigenlijk niet zo moeten wezen. En dat is ook zo. Maar voor dat doel moet men verlost worden, want verlossing houdt in de praktijk in het ontvangen van eeuwig leven. Dan is men verlost van de vergankelijkheid als zodanig. En de blijde boodschap, het evangelie, het welk God tevoren beloofd had, is niet de boodschap dat eenmaal iemand voor onze zonden zou sterven. Het wordt trouwens heel lastig om zoiets in het Oude Testament terug te vinden, moet ik u zeggen. Niet dat het niet kan, maar het wordt heel lastig. Maar waar het om gaat, waar het werkelijk om gaat, is dat God beloofde eeuwig leven tot stand te brengen. En dat is dan ook wat in het Nieuwe Testament triomfantelijk, want het is een triomf, een overwinning, wat triomfantelijk over de Heer Jezus Christus gezegd wordt. Dat hij de dood heeft overwonnen, dat hij leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht en dat hij door de dood heen ons verlost heeft, verzoening tot stand gebracht heeft en teniet gedaan heeft degene die het geweldig dood zat, dat is de duivel. Hebreeën 2. Bijvoorbeeld, want er zijn nogal wat van die schriftplaatsen. En hier in Romeinen 4, maar terwijl ik het wilde zeggen, dacht ik, nou ja, Romeinen 3 kan natuurlijk ook. Romeinen 3, daar waren we ongeveer in de buurt van vers 25 of zo, waar staat dat God Christus heeft voorgesteld tot een verzoening, tot verzoening. In werkelijkheid staat daar het woord voor het verzoend deksel. Het deksel op de ark des verbonds uit het heilige der heiligen in de tabernakel. Het is niet het normale woord voor verzoening, maar het is het ding, een verzoend deksel. Met andere woorden, het is beeldspraak die in de vertaling wegvalt. Later vertalingen hebben we dan staan zoenmiddel. Want ja, men moet er dan toch wat van maken. Maar er staat feitelijk verzoend deksel. Ilasterion, verzoend deksel. En dat betekent dus dat als hier staat God heeft Christus gesteld tot, dan wordt de analogie gebruikt, de parallel of hoe zeg je zoiets in eenvoudig Nederlands, dan wordt de analogie gebruikt van de ark des verbonds met daarop het verzoendeksel gemaakt uit één stuk goud en staande in het heilige der heiligen. Maar die positie van de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen is een uitbeelding, eenvoudig gezegd, van Christus in de hemel. Niet van de Heer Jezus hangend aan het kruis, zoals je misschien zou denken, maar integendeel, het is een hele, nou ja, eigenlijk twee fasen verder. Het is de opgewekte in de hemel zelf. U weet dat misschien, of misschien niet, ik weet nooit hoe bekend dat is, hè? Maar die Ark des Verbonds, dat was het meest heilige voorwerp in Israël, maar het was gewoon een houten kist. Als u mij vraagt, het was die kist die Mozes moest maken nadat hij de eerste keer met die twee stenen tafelen van die berg af was gekomen en ze vervolgens, laten we maar zeggen, uit zijn handen liet vallen. Ik denk dat hij ze kapot smeet, maar... En toen zei de Heer, dat is nou jammer, maar het geeft niet, want het is nog garantie. Of zoiets. Toen zei hij, kom maar terug. Kom nog maar een keer. En dan heb ik een stel nieuwe voor je. Maar bij deze moet je voorzichtig wezen. Weet je wat je doet? Maak een houten kist en leg ze daarin. Die twee stenen tafelen. Daar horen, dat deed hij ook. Later horen we er nooit meer wat van. We horen echter wel dat in het Heilige der Heiligen van de tabernakel, die vervolgens gebouwd moest worden, daar zou een kist komen te staan met daarin niets dan de twee stenen tafelen. Dat staat ook zwart op wit in de Bijbel, dus daarom zeg ik het ook zo. Met niets dan die twee stenen tafelen. Alleen die kist was wel een houten kist, daarom denk ik dat het dezelfde kist is. Voor alle praktische doeleinden, voor ons is het gewoon dezelfde kist. Alleen voor de gelegenheid was zij overtrokken met goud. Want de houten kist is een beeld van de Heer Jezus, de mens, in zijn omwandeling op aarde, in de dagen zijn vleeses, hout, zit in hout. Men wist er niet over eens welk soort hout het was, maar wel dat het slecht hout was. Daar is men het over eens. En ik spreek het niet tegen, want het komt me wel uit. Dat vraag maar weer, hè. Het was namelijk shithout. Ja, dat is de Engelse variant van dat woord. Dat is serieus. Heel serieus. Dat wil zeggen, het was eigenlijk afval. Maar het was voor de gelegenheid overtrokken met goud. En dat is een beeld van opstanding uiteraard. En dus ook van de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Dat hout vind je niet meer terug. En toch is dat de oorsprong van de gouden kist. Waarop trouwens een deksel kwam. Maar dat deksel was niet van hout, maar was van zuiver goud. Inclusief de cherubim daarop. En het hele deksel is een uitbeelding van de Heer Jezus Christus. Met klemtoon ongeveer op Here. Namelijk de eeuwige in de hemel zelf spreekt over de hemelse positie van de Heer Jezus Christus. Er zit een aardse kant aan, maar dat is verleden tijd. En die zie je dus in die Ark des Verbonds, die kist dus ook niet meer terug. En ik zei er straks, die kist is een uitbeelding van de Heer Jezus Christus, is een hemelse positie. En daarna zeg ik er dan nog maar bij, iets nauwkeuriger nog. Eigenlijk is de uitbeelding van het geloof van Jezus Christus. De uitdrukking die hier trouwens in Romeinen 3 gebruikt wordt. Want essentieel voor de Heer Jezus is dat hij het woord Gods bewaart. Daar trouw aan is, dat in zijn hart heeft laten planten. En waar hij trouw aan was in zijn omwandeling op aarde en waar hij nog steeds trouw aan is. Dus de uitdrukking van de verheerlijkte Christus, maar hij is dat omdat hij de bewaarder is van het woord Gods. Hij draagt namelijk alle dingen door het woord van Gods kracht. Maar die hadden we al gelezen eerder in Hebreeën 1, vers 3 was het geloof ik. Maar God heeft hem voorgesteld tot verzoening, maar je moet eruit concluderen dat die verzoening niet compleet is door de kruisiging van de Heer Jezus, maar dat die verzoening pas werkelijk tot stand is gebracht in zijn opstanding en hemelvaart. Die verzoening is tot stand gebracht doordat hij met zijn eigen bloed, dan wel door zijn eigen bloed, is ingegaan in het ware heiligdom, het heilige der heiligen, in het ware heiligdom, dat heiligdom dus dat niet met handen gemaakt is, namelijk in de hemel zelf. Maar dat is Hebreeën 9 waar dat allemaal uitgebreid staat. En waar ook inderdaad die Ark des Verbonds genoemd wordt en de situatie van grote verzoendag, waarin de hoge priester eenmaal per jaar niet zonder bloed inging in het overigens aardse en tijdelijke heiligdom. Maar het was de uitbeelding van de ware hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die eenmaal, en niet per jaar, maar die eenmaal inmiddels ingegaan is door zijn eigen bloed in het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf, dan wel in het nieuwe verbond, want beide toepassingen worden in Hebreeën 9 ons gegeven. En zijn dus ook op ons van toepassing. En omdat ik het verhaal nu zo vertel, vertel ik meteen maar het vervolg. Het vervolg erop is dat aangezien hij dus die weg heeft vrijgemaakt, hij die weg gebaand heeft en dus de weg is, maar dat is een metafoor natuurlijk, maar daarom worden wij uitgenodigd om in te gaan in het heiligdom op een verse en levende weg die hij ons ingewijd heeft achter het voorhangsel, dus Hebreeën 10 of anders Hebreeën 4. Laat ons dan, omdat wij zo'n hoge priester hebben, met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade. Maar dat is de Ark des Verbonds. De zetel van de Heer zelf, want u weet, de Heer zal tot Israël spreken van tussen de cherubim. En het naderen tot die Ark des Verbonds, de Ark der Getuigenis, of hoe je maar heet mocht, was opdat men daar zou horen. Naar de Heer, daar zou hij spreken. En het herhaalt zich in de bouw van de tempel. Want de bouwer van de tempel was officieel Salomo, die nadat hij de tempel gebouwd had en ter gelegenheid van de inwijding van de tempel zei, nou ja, God woont hier niet, want God woont niet in huizen met handen gemaakt. Hij woont in de hemel. Paulus haalt het later aan. Dus hij relativeert dat weer en zegt, het is maar een beeld, maar niet meer reëel. En diezelfde Salomo, maar dan ben je in het boek Prediker terecht, maar nog steeds bij dezelfde Salomo, die zegt, als je dan toch nadert tot het huis des Heren, dat hij zojuist gebouwd had dus, als je dan toch nabij komt en nadert tot het huis des Heren, zou het niet moeten zijn om een zot offer te brengen. Nee, er staat het, er zot een slachtoffer te brengen. Hij zegt, want het doet elke zot. Dat is tamelijk zot om de Heer wat te brengen. Toen Paulus het aanhaalde, zei de Heer, woont niet in huizen met handen gemaakt en wordt ook door mensenhanden niet gediend. Paulus vat die twee schriftgedeelten dus blijkbaar samen in, wat was het, Handelingen 17. En wat ze samen, God heeft daar niks aan. Maar zegt Salomo als de prediker, als hij dan toch nadert, zou het niet moeten zijn om een offer te brengen, maar zou het moeten zijn om te horen. Zijt liever nabij om te horen. God spreekt daar. En God spreekt daar ook tot ons wanneer wij tot hem naderen. En onze positie onder de heerschappij van de troon der genade onder het nieuwe verbond innemen. Dan spreekt hij tot ons. En wat hij dan tot ons zegt, nou ja, dat is logischerwijze wat we doen zouden. Want de hoge priester is hoofd van dienst, hoofd van de dienst aan God. En men nadert tot de hoge priester om daar de opdrachten in ontvangst te nemen. Dat is het eigenlijk. En het naderen tot de troon der genade is in de praktijk niks anders dan tot de Heer gaan in gebed en tot hem zeggen, Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Hier ben ik, gebruik mij. Zie? Nou goed, dat was even heel kort. Dat wilde ik allemaal niet zeggen, maar het kwam zo voorbij. Hè? Maar wat we dus ons wel moeten realiseren, is waar het werkelijk om gaat. God heeft hem voorgesteld tot verzoening, tot zoenmiddel, maar het spreekt niet over het kruis, het spreekt over wat het vervolg daarop was. Want daar ging het om. De eerste was noodzakelijk, natuurlijk. Dat station moest gepasseerd worden. En het werd ook gepasseerd. De Heer ging door de dood heen. Al staat het woord heen er in de vertaling gewoonlijk niet bij, maar in de grondtekst wel. Hij ging door de dood heen. Hij zou verhoogd worden. Men leest het Johannes-evangelie. Het gaat erom dat hij onderweg was naar zijn verheerlijking, naar zijn verhoging. Want hij zou eeuwig leven, het leven van een nieuw verbond en van een nieuwe schepping dus, tot stand brengen. En dat is dus ook in essentie wat wij geloven. Als wij geloven in het woord Gods, dan geloven wij in essentie, samengevat, geloven wij dat hij eeuwig leven heeft tot stand gebracht en dat hij het ons gegeven heeft. Hij reikt het ons aan. Niet maar vergeving van zonden, maar veel meer dan dat. Hij geeft ons eeuwig leven en Petrus zei, en hij geeft ons, heeft ons gegeven, 2 Petrus 1, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dat is dus de essentie van het christelijk geloof. Geloof in de opstanding van Christus. Wat Talinde daarmee doet, dat begrijp ik dus niet. De man heeft het recht niet om zich christen te noemen. Het is het meest essentiële niet geloofd. Dan heb je dus niks. Dit is wat God doet. En nu kom ik toch alsnog bij Romeinen hoofdstuk 4. Want wat geloofde Abraham? En als wij wandelen in de voetstappen des geloofs van die vader Abraham, wat geloven wij dan? Dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Ja, dat kan al wel wezen. Maar omdat Abraham geloofde, werd zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Maar wat geloofde hij dan? Eerst. Waar vertrouwde hij op? Wat had God dan gezegd? Wat was het dan dus ook in oud-testamentische tijd al verkondigd, zodanig dat Abraham in Ur der Chaldeeën daar weet van had? Wel, eeuwig leven, maar dat staat er ook. Want er staat over Abraham, die een vader is van ons allen, vers 16, en in Galaten 3 staat dat Abraham de vader is aller gelovigen, daarvan staat dat tot Abraham gezegd was, en staat ook geschreven trouwens in Genesis, hier staat het in vers 17, ik heb u tot vader van vele volken gesteld, dat is de betekenis gewoon ook van de naam Abraham, hè? Vader van vele volken, staat er ook bij in Genesis, en er staat er bij, voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God. God, komma, die. En er wordt kennelijk het belangrijkste attribuut of werk van God beschreven of genoemd. God, komma, die de doden levend maakt. En roept de dingen die niet zijn, alsof zij nog waren. Dat nog staat er niet bij, maar dat is er de strekking van. Hè? Hij roept de dingen die niet zijn, alsof zij nog waren. Noem eens een voorbeeld. We hebben niet veel tijd, dus gaan we, want het is al maandagavond. Dus, vooruit. Lazarus was overleden en de Heer zei gewoon, Lazarus, kom uit. En toen kwam hij eruit. And that's it. De man was niet meer. Maar dat maakte van God niet uit. En de Heer zei bij gelegenheid, verbaas u daarover niet. Want de doden zullen de stem van de Zoon des mensen horen, die ze horen zullen leven, enzovoort. Verbaas u daarover niet. Waarom zou je ook verbazen? Het is wat van oudsher is aangekondigd geworden. En als God in staat is om deze wereld te maken, waarom zou hij dan niet uit een reeds bestaande wereld alsnog een nieuwe wereld maken? Als het zo geregeld heeft dat een mens geboren kan worden, waarom zou hij niet wedergeboren kunnen worden? Moet toch eenvoudiger zijn, lijkt mij, om iets dat al geweest is, alsnog op te roepen, dan iets helemaal nieuws te maken, toch? Nou, dat is wat Abraham geloofde. En van hem staat dat hij tegen hoop op hoop, dat wil zeggen tegen alle verwachting in gewoon Nederlands, tegen elke menselijke verwachting in, overigens, geloofd heeft dat hij zou worden een vader van vele volken, omdat wat hem gezegd was, al zo zal u zaad wezen, als het zand de zee en als de sterren de hemels, maar de arme man had helemaal geen kinderen. Zie? En toch had dat het gezegd. En daar vertrouwde hij op. En later lezen we in Hebreeën 11, door het geloof heeft Abraham ook Isaac geofferd, degene over wie God gezegd had, in Isaac zal u het zaad genoemd worden, Vandaar dat het grootste deel van de afstammelingen van Abraham aangeduid wordt tot vandaag met de naam Isaac. Saxen, Saxen, zonen van Isaac, we zijn waarachtig wel. Die naam is zich gevestigd. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. We zijn waarachtig wel, maar goed, dat staat in dat boek misschien wel allemaal, dat weet ik niet. Nee, dat staat hier niet in. Dat staat weer in andere boeken. Laat me zitten. Maar er staat er, Abraham heeft Isaac geofferd. Die zoon van wie God gezegd heeft, in Isaac zal hij het zaad genoemd worden. Maar er staat er fijntjes bij, overleggende dat God bij machte was hem uit de dood op te wekken. Waaruit hij hem ook bij gelijkenis wederverkregen heeft. Want die hele kwestie van het offer van Isaac is een uitbeelding van opstanding uit de dood, hè? Toch? Nou ja, Hebreeën 11 zegt het, dus we houden het er maar op. Dat is wat Abraham geloofd heeft. En daar staat er, en niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij, vers 19, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat alreede verstorven was. Eigenlijk gewoon gestorven, maar vooruit. Alzo hij omtrent 100 jaren oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, want ongeloof is niet een aspect van geloof. Ongeloof is, twijfel is ongeloof, hè? Precies, is gebrek aan geloof. Maar hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende daarmee God de eer. Want dat is de achtergrond van heel wat Bijbelse geschiedenissen. Toen, ik noemde net Lazarus, dus die haal ik nou maar weer even aan. Een van zijn zussen zei, ja heer, waar, als u hier geweest was, zou Lazarus niet overleden zijn. De heer had geen haast om te komen en om hem te genezen. En bij het dochtertje van je Jairus had hij ook al geen haast, weet je wel. En nam de tijd om eerst een andere patiënt te helpen, uitgebreid enzovoorts. Maar waarom? Wel, opdat niet de mens een mens eer zou krijgen. Opdat duidelijk zou zijn dat wat hier gebeurde alleen maar het werk van God kan zijn. Dat is het hele verhaal. En soms denk ik dat ook sommigen van ons dat in hun leven moeten ondervinden. En zo was het met Abraham. En Sarah. En nog vele meer. Niet alleen in de Bijbelse geschiedenis, maar ook daarna. Zie, als er wat van uw leven moet terechtkomen, probeer het maar, het wordt niks. Probeer het maar. Dan weet je zeker dat als het ooit nog eens een keer wat wordt, dat het uit de genade van onze Heer is. Zie, hij zou niet ons leven verbeteren of op de rails zetten. Hij wil ons nieuw leven geven. En zolang wij bezig zijn ons eigen leven op de rails te zetten, zal het absoluut mislukken en komt er van geestelijk leven niks terecht. Ik weet hoe gevaarlijk het is wat ik nu zeg. Maar ik ben er stellig van overtuigd. Niet omdat het voor mij geldt, maar ik heb het om me heen veel gezien en ik zie het nog. Wat je er ook aan doet om mensen te helpen, aan te sporen, te zeggen wat ze doen en laten moeten enzovoort. Het helpt geen bal. Er is maar één ding wat helpt. Dat men zich volkomen toevertrouwt aan de Heer en zijn genade. Dan zal hij een werk doen op zijn manier, zijn wijze en ook in zijn tempo. En voor ons wordt verwacht simpelweg dat wij hem volgen. En de consequenties trekken van onze eenmalige overgave aan hem. Zo werkt het. En dat is wat hier geïllustreerd wordt. Hij geloofde in nieuw leven dat God zou geven. En God verwekte in hem nieuw leven. En het wordt uitgelegd als opstanding uit de dood. Want Abraham was verstorven en de moeder in Sara was verstorven of gestorven of hoe dat maar heet mag. Volgens de dokter kon het niet. En toen dat eenmaal goed vaststond, toen deed God zijn werk. Zo werkt het. Nou goed. En daarop zouden wij vertrouwen. Hoe dan ook. En waarom ook niet? God heeft ons beloofd dat hij alle dingen zou doen medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben, wat het ook is. En ik zeg altijd, dat slaat uiteraard niet op de goede dingen, want die werken wel mee ten goede, slaat op de slechte dingen. Op wat er zo overkomt. Aan ellende. Dat zou hij doen medewerken ten goede. Voor degenen die hem lief hebben. Ik ben er nog niet aan toe van de week, misschien kom ik er nog. Maar liefhebben is ook maar niet zo'n ongrijpbaar begrip. Integendeel, het is heel concreet. Liefhebben is dienen. Liefhebben wil zeggen beschikbaar zijn. Liefhebben wil zeggen geven. Het is een concrete aangelegenheid. En als we dat doen, onze levens aan hem ter beschikking stellen, opdat we hem zouden dienen. Dat kost wat. Tijd en geld, dat kost ons leven, een groot stuk van ons leven, eigenlijk ons hele leven. Dan geeft hij ons leven. Ander leven, een leven waar we van nature helemaal geen idee van hebben. Zie. En dan gaan we onderweg met hem aan zijn hand en waar we dan terechtkomen. Nou ja, een beter vaderland. De hemel. En wat dat verder nog meer is, zou het u niet kunnen vertellen. Maar ik heb er ook geen behoefte aan. We vertrouwen op de Heer. En hij heeft ons heerlijkheid beloofd. Wij geloven, net als Abraham, sterker nog, we zijn ten volle verzekerd. Dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig is om te doen. En ja, en dan staat er, daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Dit is wat geloof is. God heeft gesproken. En niet alleen maar we houden het voor waar, maar daar leven wij uit. Daar vertrouwen wij op. En dus lopen wij dwars door de zee. De Schelzee heb ik in gedachten om maar eens wat geks te noemen. Hè. Of dwars door de woestijn. Of weet je veel wat. Of de vijand tegemoet. Dat zijn allemaal dingen die in de Bijbel voorkomen. De Heer is met ons. Hij zal voor ons zorgen, hij heeft ons belofte gedaan en zal die aan ons vervuld worden. En daarna wordt hier de draad weer opgenomen, namelijk het is opgeschreven in Genesis dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid, ontleend aan Genesis 15. En dan staat er, dat is geschreven, maar niet alleen om zijnentwil. Maar het is geschreven in Genesis om onzentwil, welke het toegerekend zal worden, namelijk degene die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de dood opgewekt heeft. Want dat is waar het over gaat. Geloof in Bijbelse zin is niet geloof dat God bestaat. Ik zeg altijd, als je niet al te dom bent, dan geloof je dat God bestaat. Dan weet je niet wie hij is, maar dat is een ander ding, hè. Maar dan geloof je dat God bestaat. Dingen moeten toch ergens hun oorsprong vinden. Nou, dat heet God nou eenmaal. Hè? Maar het gaat er niet om dat we geloven dat God bestaat. Het gaat erom dat we geloven wat hij gezegd heeft. Beloofd heeft. Want God per definitie spreekt over de toekomst. Zie. En dus, wij geloven in hem die Jezus onze Heer uit de dood opgewekt heeft. Jezus onze Heer, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Want dat God ons rechtvaardig rekent, ligt vast in de opstanding van Christus. En dat God Abraham rechtvaardig rekende een paar duizend jaar geleden, dat lag vast in wat God beloofd had aangaande de opstanding van Christus. Het moest toen nog gebeuren. In onze dagen is het verleden tijd, maar het is een en dezelfde waarheid. God zou het doen, was het en inmiddels is het. God heeft dat gedaan. En daar vertrouwen we op. En dan staat er, hoofdstuk 5, wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, wij hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, waarna men ons die vrede wil afnemen. Ik heb heel wat prediking gehoord, Zelfs ik heb heel wat prediking gehoord in de loop der tijd die erop gericht is om onze vrede af te nemen. Die zegt dat er van alles in ons leven niet deugt enzovoort en dat het onze relatie met de Heer in de weg staat en al dat soort dingen meer. Het is niet waar. Het is fundamenteel niet waar. Er zijn omstandigheden, nou ja, waar je zo dat soort dingen over zou kunnen zeggen. Kijk, als je je leven aan de Heer gewijd hebt en je bent ontrouw aan hem, dan heb je dus een probleem. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier om de fundamentele zaak dat wij vrede met God hebben. Alles wat ons van God scheidde is van Gods wegen weggenomen. Wij komen tot hem, wij aanvaarden zijn verlossing, zijn genade enzovoorts. Wij geloven in zijn woord. En Romeinen 8 zegt, er is niets dat ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods en dus van de gemeenschap met hem. Van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat wil zeggen, voor zover wij geloven, hebben wij vrede met God. Als we dat niet hebben, ligt het aan ons geloof. In dat woord. Wij hebben vrede met God. Niets kan dat wegnemen. Door onze Heer Jezus Christus, die vrede gemaakt heeft. Elders in Efeze 2 staat, want hij is onze vrede. Waarom ook niet? Hij is onze vrede vast. Dan wel, vrede is kenmerkend voor het nieuwe verbond. Zoals strijd kenmerkend is voor de wet, voor het oude verbond. Hij is onze vrede, want hij is de middelaar van dat nieuwe verbond des vredes. Het heet trouwens in het Oude Testament al mijn eeuwig verbond des vredes dat ik maken zal. Enzovoorts. Hè? Wij hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding, de toegang, de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. Dat is eigenlijk hetzelfde als door welke wij met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade uit de Hebreeënbrief. We hebben de toegang tot deze genade waarin wij staan. Maar we zouden er ook uit leven, was de bedoeling. Zie? En dat is het heden dus. En daarna de toekomst. En wij roemen in de hoop. Want we zijn gerechtvaardigd uit geloof, maar wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Want dat is wat aan ons beloofd is. Niet alleen maar wedergeboorte, maar wat ons beloofd is, is ook inderdaad de verandering van ons lichaam, de verheerlijking van ons hele wezen. Dat is voor een deel nog toekomst, maar daar zien wij naar uit, uiteraard. Zie, daar roemen wij in. We hebben uitzicht gekregen. Vooruit wel te verstaan. Daarom staat er over dat iemand die omkijkt onbekwaam is tot het koninkrijk Gods. Zei de Heer toch? En Paulus zegt, één ding doe ik, of gewoon één ding zegt hij, maar één ding. Vergetend hetgeen achter is en mij uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. Dat wil zeggen naar het doelwit. Namelijk naar de prijs der roeping Gods. De prijs is namelijk de roeping Gods die van boven is. Want wij als kinderen Gods zijn geroepen tot heerlijkheid. Tot zoonstelling namelijk. En daar roemen wij in. Dat is onze toekomst. Daarin zijn we onderweg en daartoe worden wij ook opgevoed. Zie? En dus staat er vervolgens, en niet alleen dit, maar we roemen ook in de verdrukkingen. Die dingen die zouden medewerken ten goede immers, voor degenen die hem lief hebben. Wij roemen ook in de verdrukkingen, wetend, omdat God het zegt, wetend dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En lijdzaamheid vind ik persoonlijk een zeer goede eigenschap, vind ik persoonlijk. Leidzaamheid, u weet toch wat leidzaamheid is? Ik heb geen tijd om het uit te leggen. Ander woord dan, passie. En anders neemt u het Duitse woord, is vast wel iemand die het kan uitleggen, Leidenschaft. Doet dat zeer? Ja, soms wel, ja. Hè? Jawel, dan moet je je soms wat voor ontzeggen, dat is Leidenschaft. Afzien heet dat in een bepaalde tak van sport. Maar dat, passie is het. Bereidheid om te lijden, maar men doet het met volle inzet en men heeft het doel op het oog. Dat het wat kost, dat het een pijnlijke aangelegenheid is. Soms niet noodzakelijk, maar soms, ja, dat is zo. Maar zo wat. Het gaat om het resultaat. Weet je wat ik nou denk, broeder? Ik denk aan Genesis waar staat: met smart zult gij kinderen baren. Ja. Ik heb er geen verstand van, maar ik heb meerdere keren gelezen dat als kind eenmaal geboren is, gezond en wel, dan is moe, is de kraamvrouw de smart vergeten. Heb ik gelezen. Meerdere keren. Dat telt dan niet meer. En ze beginnen vrolijk aan de volgende. Het heet blijde verwachtingen. Soms denk ik wel eens, waar is het goede mens heen onderweg, zeg. Wat een ellende. Maar dat denk ik als man notabene. En vrouwen, ik weet niet hoe vrouwen daarover denken. Heb ik ze nooit gevraagd. Leek me verstandiger om het niet te vragen. Maar het is wel passie. Het is leidenschaft. Het is iets wat hen drijft. Toch? En dat kan je het beste hebben in het leven. Want als je alleen maar opdrachten moet uitvoeren, daar is geen aardigheid aan. Maar als er iets in je is wat je drijft, dan ben je gemotiveerd. Daar zit toch heel onze maatschappij op te wachten. Wij zitten tegenwoordig met allerlei managers die allemaal de dienst uitmaken. En die vertellen wat de mens moet doen en laten en hoe die het moet doen enzovoort. En je hebt er steeds meer van nodig. Want wat je in werkelijkheid nodig hebt is niet dit. Wat je nodig hebt is gemotiveerde mensen. That's all. Leidenschaft. Mensen die bereid zijn met volle inzet hun werk te doen. Dat is het. Maar goed, laat ik me daar verder maar niet mee bemoeien. Maar met kinderen of wat is dat hetzelfde. Wet helpt daar niet. En voorschriften en regels, daar schrijven ze boeken mee vol tegenwoordig. Dat helpt heus niet. Wat helpt is die leidenschaft, die inzet. Maar daarvoor zou men tot geloof komen, ten volle vertrouwen op het woord Gods enzovoorts. En inderdaad, van die toeleiding tot deze genade gebruik maken. Men zou zich melden bij de Heer. En niet bij de heer Warren. Maar men zou zich melden bij de Heer. En zeggen: Heer, hier ben ik. Bekwaam gemaakt tot uw dienst. Ik snap er niks van. Denk je daarbij. Maar dat moet je niet zeggen natuurlijk. Hè? Ik snap. Hè? Hoe begrijpen wij ook niet. Maar hier ben ik. En dan is dit het gevolg, hè? Dan krijgen we uitzicht, dan weten we waar we mee bezig zijn. En dan ontstaat dit. Wij roemen in de verdrukking, in de wetenschap dat de verdrukking passie werkt. De leidzaamheid werkt bevinding, namelijk ervaring. Je leert nog eens wat onderweg, is het idee. En de ervaring, de bevinding, bewerkt hoop, toekomstverwachting. Dat wil zeggen, hoop niet op morgen, maar hoop op de openbaring. Nee, laat ik het anders zeggen. Het bewerkt de zalige hoop, namelijk de verschijning van onze grote God en zaligmaker. De prediker zei het trouwens ook. Die zei, die was nogal pessimistisch. Die zei, ja, het kan je wel goed gaan in het leven, maar maak je geen zorgen. Binnenkort gaat het weer slecht. En ja, er staat er. En daarna is de vraag, waarom heeft God dat zo gemaakt in dit leven? Waarom is dat zo? En er staat erbij op dat de mens niet zijn hoop zou stellen op de toekomst. Althans, de toekomst in dit leven. Want het wordt niet beter. Het wordt echt niet beter. Men zou zijn hoop stellen op de dingen die boven de zon zijn. Men zou zijn hoop stellen op de Heer. De verschijning van zijn heerlijkheid en daarmee de openbaring van zijn koninkrijk. En daar zullen we deel aan hebben, daarheen zijn we onderweg, daartoe worden wij voorbereid enzovoorts. Zie, lange adem is nodig, maar die hebben wij. En dan staat er ook, en de hoop, vers 5, de hoop beschaamt niet, stelt niet teleur, is het idee. De hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods, dat wil zeggen de gemeenschap met God, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Maar wat was er in onze harten ook alweer? Het woord van God dat in onze harten geplant wordt. Volgens Jacobus en anders dichter in de buurt, Romein 10, is het inmiddels, want met het hart gelooft men. Zie? Maar met dat woord in onze harten ontvangen wordt, dan wel geplant wordt, wordt ook die liefde Gods en dus de gemeenschap met God in de inwendige mens uitgestort, staat hier. En het woord uitgestort is ontleend aan de volgende termen, namelijk door de Heilige Geest die ons is gegeven, want die wordt geacht uitgestort te worden, ontleend aan de beeldspraak van de zalfolie, als beeld van de geest, die wordt uitgestort of uitgegoten. Maar het hele punt is dat waar wij dat woord van God ontvangen, ontvangen wij dat leven van God, dat wordt genoemd de Heilige Geest, ontvangen wij namelijk eeuwig leven. En op grond van het eeuwig leven zijn we voor altijd verbonden met de oorsprong van dat eeuwig leven, namelijk met God zelf en dus met de Heer Jezus Christus. En uiteindelijk wordt dus uitgeroepen dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat is het laatste vers van Romeinen hoofdstuk 5. En in dit schriftgedeelte, of nee, van Romeinen 8 uiteraard, hè. Maar in dit schriftgedeelte, deze eerste verse van Romeinen 5, wordt dus inderdaad het oorzakelijk verband gelegd, en het gebeurt natuurlijk veel vaker, tussen geloof en hoop. Geloof is geloof in het woord van God, en als we geloven wat God gezegd heeft, beloofd heeft, had ik dan eigenlijk moeten zeggen, dan hebben wij hoop. Dan hebben wij een toekomst, namelijk een eeuwige toekomst die op geen enkele wijze beperkt wordt. Eeuwig leven, eeuwige heerlijkheid in een nieuwe schepping. Want dat is wat de Heer ons geeft. Vandaar dan ook dat wij lezen in Hebreeën hoofdstuk 11, want daar ga ik nu maar in één klap naartoe. Hebreeën hoofdstuk 11, waar het immers gaat om de rechtvaardige zal uit het geloof leven, aan het eind van hoofdstuk 10, en over geloven tot behouding van de ziel, dat is helemaal het laatste vers van hoofdstuk 10, het gaat er om de zaligheid, de behoudenis van ons leven, en dus van onze levenswandel als zodanig. Maar dan gaat het verder in hoofdstuk 11, vers 1 met: het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. Dan heb je geloof en hoop bij elkaar. En nog een keer: en een bewijs, maar een bewijs is een vaste grond. De vertalers moesten weer een ander woord bedenken, dat viel niet mee. Maar goed. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Je schrijft die zinnetjes gewoon onder elkaar, vergelijkt ze met elkaar woord voor woord, en dan moet duidelijk zijn wat er staat. Dat is de bedoeling van zulke parallelismen nou eenmaal. En dus geloof is een vaste grond, namelijk een bewijs. Maar bewijs is vaste grond, is een basis, een fundament van de dingen die men hoopt, namelijk van zaken die men niet ziet. Implicerend dus die men nog niet ziet. Vooralsnog niet. Implicerend ook dat men ze ooit wel zal zien. In de toekomst. Men hoopt ze. Maar onze hoop, onze toekomstverwachting, berust dus gewoon op dat geloof in het woord van God. Moeilijker is het niet. Ik heb heel wat vage verhalen gehoord over dit vers en over dat hier begrip als geloof gedefinieerd wordt. Dat is helemaal niet waar hoor, dat is helemaal geen definitie van geloof. Maar er wordt hier gezegd hoe het werkt. Huh? Geloof is de enige basis, geloof in het woord van God, is de enige echte basis voor enige vorm van toekomstverwachting. De zekerheid die we hebben over een toekomst berust gewoon in wat God ons beloofd heeft. Zie? En de essentie van leven uit geloof, zoals dat geformuleerd wordt in de voorgaande vers, aan het eind van Hebreeën 10 dus, de essentie daarvan is dat wij altijd toekomstverwachting hebben. Kijk, Ik heb het eens laten uitleggen door een psycholoog. Die zei het heel kort, die zei alle angst is doodsangst. Waar een mens ook bang voor is, het is altijd voor de dood. Misschien niet direct, maar dan indirect. Of je zich dat nou bewust is of niet, maar angst per definitie is angst voor de dood. Angst is angst dat men wat kwijtraakt, dat men wat verliest. En uiteindelijk dus dat men zijn leven verliest, want daar komt het in de praktijk op neer. Dus die blinde muur waar elk mens tegenaan kijkt, van nature. Op een gegeven moment kan hij niet verder en dan houdt het op. En wat ons betreft, het houdt niet op. Integendeel, je kan makkelijker zeggen, dan begint het pas. Dat is ook niet waar natuurlijk, want toen wij tot geloof kwamen, begon het meteen. Hè? En gaf de Heer ons zijn leven en begon hij een goed werk in ons. Zie? Maar neem niet weg dat kenmerkend voor onze levens is dat wij die blinde muur niet hebben. Wij zijn niet onderweg naar ons sterven, naar de dood of zoiets. Hè? Integendeel, om eens een tekst voor de gelegenheid uit zijn verband te rukken, dat mag eigenlijk niet, maar dan zeg ik, de zaligheid is ons nu nader dan toen we eerst geloofd hebben. Dat staat er wel, maar in een ander verband, maar ik weet niet zo gauw hoe ik het moet formuleren. Het komt steeds dichterbij. Ik heb eens iemand horen zeggen, ik wilde altijd hier blijven omdat ik dacht dat het hier feest was, want het was zo gezellig bij elkaar. En zeg maar langzamerhand kom ik erachter dat het echte feest daar aan de andere kant pas is. Dus hij zegt, ik wil wel weg. Ik wil naar de Heer. Om mijn gewone leven weer voor te zetten met de mensen die ik altijd om me heen had, maar die inmiddels mij voorgegaan zijn. Enzovoort. Langzamerhand kom je erachter dat de echte party is. Is aan de andere kant. Nou goed. Hoe dat ook zij, hierna wordt het een en ander uitgelegd, hè, in Hebreeën hoofdstuk 11. Want daar wordt ons geïllustreerd in het algemeen dat de levens van Oud-Testamentische gelovigen, voor zover wij die kennen, gekenmerkt werd inderdaad door die toekomstverwachting. Men zag niet uit naar de dood, God had beloften gedaan, die hij nog zal vervullen. En God heeft alle tijd, en die gelovigen hadden ook alle tijd. Van Abraham en de zijnen staat dat ze vreemdelingen zijn geweest in een land dat het hun niet was. Ze bezaten er niets, nog zelfs geen voetstap staat er bij gelegenheid. En toch staat er van hen in vers 13, deze allen zijn in het geloof gestorven. In het volste vertrouwen op de belofte Gods, niettemin zijn ze gestorven. De beloften, dat wil zeggen de vervulling van die beloften, niet verkregen hebbende. Maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. En dat helpt natuurlijk, hè. Als je beseft in je ellende, zal ik dan maar zeggen, in je leven, dat allemaal van tijdelijke aard is, het gaat voorbij. En over die wereld, ik maak me er lang geen zorgen meer over. Waarom zou ik ook bovendien, het is mijn wereld niet. Dat zingen we dan ook. Niet uit onverschilligheid. Integendeel, wij weten dat eenmaal orde op zaken zal gesteld worden en wij zullen daar zelfs in betrokken zijn, zegt de Bijbel. Zie. Maar in deze wereld als soldaat, zoals hij nu is, daar horen wij niet thuis. En als je dat weet, scheelt dat een heel stuk. Bij alles wat je overkomt. We zijn maar onderweg. Zie. Vandaar dat dezezelfde Hebreeënbrief, maar dat is een eindje eerder, in hoofdstuk 6, spreekt over die beloften Gods en dus over de hoop die daaruit voortkomt. Nou, het spreekt over Gods beloften die hij gedaan heeft met een dubbele eedswering, staat er. En het gaat over de beloften aan Abraham, want daar wordt het in essentie samengevat. En het wordt bevestigd met een dubbele eedswering aan Abraham met betrekking tot Isaac en aan Melchizedek. De hoge priester van het nieuwe verbond, de echte Isaac om zo te zeggen, maar dat terzijde. En dan staat er vers 18 dat God dat gedaan heeft, opdat wij, Hebreeën 6 vers 18, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, twee eedzweringen namelijk, een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Onze vertroosting ligt inderdaad vast in die toekomst waarheen wij onderweg zijn. De voorgestelde hoop, vers 19, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker, veilig betekent dat eigenlijk, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Dat is natuurlijk meteen weer beeldspraak, want anker is sowieso beeldspraak. En het binnenste van het voorhangsel, dat is ook beeldspraak. Maar in het binnenste van het voorhangsel ben je dus toch gewoon bij de Ark des Verbonds, in het Heilige der Heiligen en dus in de hemel, dan wel in het Nieuwe Verbond. Dat wil zeggen allebei, hè? In de hemel en onder het Nieuwe Verbond. En daar is ons anker. Daar ligt ons leven vast, anker der ziel. En ziel, nog een keer, is ons praktische leven. Die ziel is dat bootje op de woelige baren van de levenszee. En ik heb altijd moeite om die clichés netjes en met een stalen gezicht uit te spreken. Maar het is natuurlijk een van de meest bekende clichés die er is. Het is een van de meest bekende beelden de hele menselijke geschiedenis door. Hè? Het menselijk leven is dat van een schip op zee, maar u en ik weten dat het schip maar een beperkte tijd uithoudt, want de kruik gaat totdat die barst. Het gaat zo lang te water tot die barst, hetgeen ik toch een fraaie uitdrukking vind eigenlijk wel, hè, tot die barst. Maar goed, maar wij hebben een anker voor onze ziel, voor onze praktische levenswandel. Daar gaat het om, hè. En het is niet maar een uitspraak over, nou ja, als we hier het loodje leggen, dan gaan we naar de hemel of iets dergelijks. Maar het gaat erom juist dat hiermee ons leven in deze wereld stabiliteit verkrijgt. Dat wat er ook om ons heen verandert, en per definitie verandert alles in deze wereld constant. Hè? Inclusief wij zelf, althans naar de oude mens enzovoorts. Ik heb er erg aan moeten wennen. Er is niks waar ik zo'n hekel aan heb als aan verandering. En dan ben ik nog niet eens autistisch, kan je nagaan. Tenminste. Ik vind nog altijd dat het niet zo moet. Alles zou gewoon moeten blijven. Maar daarna realiseer ik me dat het allemaal blijft. Word je ook nooit eens ergens van verlost, zal ik maar zeggen. Dus het schiet ook niet erg op. Dus het moet wel. Het leven is vol verandering, zei de laatste directeur waar ik ooit onder gewerkt heb. Meneer Klein-Hanenveld, het leven is vol van verandering. En daar kon ik hem niet van weerwoord dienen. Dus ja, toen veranderde er weer wat. Maar de aardigheid is natuurlijk dat voor ons één ding nooit verandert. En dat geeft ons vastigheid in het leven. Wie we ook zijn, welke omstandigheid we ook terechtkomen, we zijn kinderen Gods. Wij zijn geroepen tot zoonstelling. Voor ons wordt een erfenis bewaard in de hemel. En hij bewaart ons voor die erfenis. Dat is het. Wat er ook gebeurt. Zie. En dat is dat anker de ziel. Dat is die hoop, dat is die toekomstverwachting. Gaat er niet om waar wij vandaan komen. Het gaat er om waarheen wij onderweg zijn. En wat we dus zouden doen is onder alle omstandigheden dat doel in het oog houden. Als je dat doet, kom je er vanzelf, vroeg of laat. Zie. En dus, vergeten hetgeen achter is. Bettex heeft mij uitgelegd 100 jaar geleden dat de mens ogen voor in zijn hoofd heeft en niet achterin. En dat hij zijn hoofd ook niet kan omdraaien. Hij kan niet achter zich kijken, daarvoor moet hij zich helemaal omdraaien. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. En hij kan bovendien ook niet naar binnen kijken bij zichzelf. Dat is ook een christelijke hobby, schijnt het, hè. Zelfonderzoek. Dus die ogen staan naar buiten. Mensen is niet bekwaam om bij zichzelf naar binnen te kijken. En aangezien alles symboliek is, is dit ook symboliek. God heeft bedoeld dat wij vooruit kijken. En met die twee ogen recht vooruit gericht zien wij nog diepte ook. Zien wij perspectieven enzovoort. Er zijn niet veel dieren die dat ook hebben trouwens, verhoudingsgewijs. Maar wij mensen hebben dat wel. En daar gaat het om. Daarom staan die ogen vooruit gericht. En geestelijk gezien, onze ogen zouden ook vooruit gericht zijn. Gefixeerd op dat doel dat God voor ons gesteld heeft. Zie? Kortom, dat is bepalend voor ons leven. Dan blader ik iets verder naar de eerste Petrusbrief nog. Naar die prachtige uitdrukking, ik vind schitterende woorden. Had je niet van Petrus gedacht, denk ik wel eens, maar toch, hè. Die eenvoudige vissersman, want zo is hij bekend. Die eerst spreekt en dan pas nadenkt. Diezelfde man, want het leven is vol veranderingen geweest, ook voor Petrus. Diezelfde man die zegt in 1 Petrus 1 vers 3, gelooft, geprezen dus, is hier de bedoeling, hè. Gelooft zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, van onze Heere Jezus Christus, degene die wij dienen dus. Die naar zijn grote barmhartigheid, een andere oorzaak is er niet, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Hoe dan? Wel door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Niet door de kruisiging van de Heer Jezus, maar door zijn opstanding daarna uiteraard. Daar hadden we het over. Hij heeft ons wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat is dan ook de reden waarom oudste mensen gelovigen niet wedergeboren werden. Want dat kon nog niet, want Jezus was zelf nog niet opgestaan uit de doden. Moeilijker is hij echt niet. Sommige mensen vinden dat moeilijk. Hebben die gedachten wellicht nog nooit gehoord. Maar zo moeilijk is het niet. Zij wachten op de opstanding in de jongste dagen en inmiddels komen wij hen voor. En daarom zegt Hebreeën 11, de laatste verse ongeveer, dat het is opdat zij zonder ons niet zouden zalig worden of zoiets. Ik weet niet precies wat er staat, maar in ieder geval zij wachten op ons. Eerste gemeente van eerstelingen, daarna zij alsnog, maar zij krijgen wat hen beloofd was. Dus er is verder ook niks mee mis. Maar wij zijn wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Paulus zegt hetzelfde in Efeze 2, zoeken jullie een andere keer maar op. Paulus zegt hetzelfde in Efeze 2. Wij waren dood door de misdaden en zonden waarin we eertijds gewandeld hebben. Maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad. Dat zijn dezelfde woorden als van Petrus hier. Heeft ons mede levend gemaakt met Christus en heeft ons mede gezet, een positie gegeven dus, hè, mede gezet in de hemel. Nou, dat is wat Petrus hier ook zegt, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, maar dat is een tussenzin, en dan opnieuw tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard is. Of in de hemel bewaard wordt voor u. En hier zegt hij wedergeboren tot levende hoop. En daarna zegt hij wedergeboren, opnieuw eigenlijk, wedergeboren tot onverderfelijke erfenis die in de hemel bewaard is voor u. Dat is onze hoop. Die erfenis waarheen wij onderweg zijn. En het is een levende hoop, omdat die toekomstverwachting ons heden bepaalt. En daar heb je dat anker voor ons heden, voor onze ziel, nu. Dat anker is achter het heiligdom, achter het voorhangsel, namelijk in de hemel zelf, waar die schat, waar die erfenis voor ons bewaard wordt. En dat is bepalend voor ons leven. Wij richten ons oog op wat God ons voorstelt, En daar lopen we zo ongeveer naartoe, zo ongeveer die kant op. Wat zwalkend heb ik gezien vannacht, maar dat doet er nou niet toe. Sommigen van ons ook. Maar in ieder geval ongeveer die kant op. Hoe het precies moet en wat de rechte weg is, heb ik nagevraagd aan een wiskundeleraar. Die zei, dat bestaat niet. Zeg ik, dat is een hele bemoediging. Dat het niet bestaat, hoef ik me ook geen zorgen te maken. Maar we gaan gewoon die kant op met elkaar enzovoort. Dus soms botsen we wat tegen elkaar aan. Dat kan je allemaal zo hebben. Dat is soms wat lastig, maar niettemin. Wij volgen misschien niet dezelfde route, maar we hebben wel hetzelfde doel voor ogen. En dat is ook wat ons aan elkaar verbindt. Want ik zeg even een paar zinnen meer, want straks, morgen ben ik het vergeten. Want het brengt ons automatisch bij dat begrip liefde. Want wat bindt ons aan elkaar? Dat is toch wat liefde is? Dat we allemaal onderweg zijn naar hetzelfde doel. Vroeg of laat komen we elkaar tegen. Van welke kant we ook kwamen, als we onderweg zijn naar hetzelfde doel, ontmoeten wij elkaar. En wat gelovigen werkelijk in de praktijk aan elkaar bindt, is hun dienst aan de Heer. Hun onderwerping aan degene die op de troon zit, enzovoort. Niet onze overtuiging. Niet wat wij precies geloven, wat we niet geloven of iets dergelijks. Of onze veronderstelde gelijke wijze van leven en dat soort dingen meer. Dat is er allemaal niet. Dat is ook zeker niet wat ons bindt. Onze gemeenschap, ons kennen, dat is een ander woord voor liefhebben, dat weet u toch, hè. Ons kennen is niet naar het vlees, maar naar een nieuwe schepping. Dat is die beroemde tekst uit 2 Korinthe 5. Zo dan, wij kennen elkaar niet naar het vlees. Wij weten wel van elkaar naar het vlees. Ik doe mijn best zo min mogelijk te weten. Want dat hindert me bij het spreken, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik doe mijn best zo min mogelijk te weten. En toch ben ik wel nieuwsgierig altijd, hoor. Want ja, je wilt toch weten hoe het met je broeders en zusters is. Maar het is iets lastigs, in elk geval. Zo ervaar ik het tenminste. Hè. Onze gemeenschap zou zijn, wij kennen elkaar niet naar het vlees, want wij zijn in Christus een nieuwe schepping. En een nieuw schepsel, dat wordt deel uitmaakt van die nieuwe schepping, is aan Christus en dus aan onze God dienstbaar gemaakt. Dat is wat ons in de praktijk bindt. En daarom gebruikt de apostel Paulus dat woord broeder soms in die betekenis. Hè. Sommige gelovigen noemt hij specifiek een broeder. De broeder, soms ook, hè, in de zin van met elkaar verbonden en werkend voor dezelfde baas, met grote nadruk. Nou goed, daar gaat het dus over. En dat is wat deze drie begrippen bij elkaar brengt. Geloof in het woord van God, toekomstverwachting en daarna liefde, omdat wij allen onderweg zijn naar volstrekt datzelfde doel. Amen.